gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdag is er een senioren- en ouderenmiddag. De heer J. van Horen zal dan een presentatie geven over Israël. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee A. Kos zal dan spreken over uitverkiezing, beter maar niet over hebben. Voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. 27, het derde vers. Wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 28, het zesde vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Hij zal in weerwil aller machten zijn rijksgezalfde staag behoeden. 28, het zesde vers, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Romeinen 11. Wij lezen de versen 1 tot en met 24. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 11, de versen 1 tot en met 24. Daar lezen wij het woord van de Heere. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre. want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. En David zegt, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want ik spreek tot uw heidenen, voor zoveel ik der heidenen een apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. En zo enige der takken afgebroken zijn en gij een wilde olijfboom zijnde in derzelver plaats zijt ingeënt en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig ze weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Tot zover de schriftlezing uit het heilige woord van God. In ons gebed, gemeente, willen wij ook denken aan broeder Alderliesten, die dinsdag geopereerd moet worden aan zijn hoofd. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Wat een voorrecht is het, Heere, dat wij hier samen mogen komen in uw huis. Vorige week zondag hadden wij ook dat voorrecht. En in de afgelopen week hebt u niemand weggenomen door de dood. Al is het wel zo dat de mens gezet is te sterven en daarna het oordeel. Maar u hebt ons nog gespaard en bewaard en gedragen. Ook al is er maar een schrede tussen ons en de dood in. Toch, Heer, hebt u ons bewaard en wij willen u ervoor danken. En Heere, vergeef ons dat wij uw zegeningen toch vaak voor kennisgeving aannemen. Dat u ons dagelijks draagt en spaart over onveilige wegen. Dat u ons een redelijke tot een goede gezondheid geeft, wat voor de meesten mag gelden. En dat u ons dagelijks uw heilig woord geeft. En dat wij hem op mogen komen zondags in alle rust en vrede op deze rustdag. Om uw woord te ontvangen. Heere, wat bent u goed voor ons. Dit zijn zeer grote zegeningen. En Heere, open onze ogen dat wij deze zegeningen mogen herkennen. Opdat wij heel klein mogen worden voor u. En dat we ons mogen verootmoedigen. En dat we zullen beseffen dat u goed bent voor slechte mensen. Want wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. We zijn uit de aarde aards. En er komt ook nog vlees en wereld bij. En zo hebben wij allen in de afgelopen week gezondigd. Heer, in ons is geen macht en kracht om de zonde te weerstaan. Wat zijn wij toch in alles diep afhankelijk van u. Ook uw kinderen, Heere, die van verlossing kunnen spreken en van een zekere bevrijding. En dat ze niet meer onder de macht van de boze zijn. Al hebben ze dagelijks te strijden tegen de boze lusten van hun vlees en zondige neigingen die zij nog hebben. Maar toch zijn zij niet meer onder de slavernij van de zonde. Ze zijn daaruit verlost. Maar dat is niet door hen gekomen, dat is door u gekomen. Het is uw kracht, uw macht. En dat, Heere, geeft ons ook de moed en de verwachting om tot u te komen in het gebed. Om van u te vragen of u uw genade en uw kracht wil schenken in het midden van de gemeente. Heere, zo bidden wij u om de genade van de wedergeboorte. En de genade van bekering en verlossing uit macht van het kwaad. En wij bidden u dat u een nieuw geest zult schenken. Dat u het stenen hart zult wegnemen en het vlezen hart zult schenken. En dat uw geest ons ware wijsheid zal leren. En dat we vanuit de liefde mogen leven, de liefde tot u en tot de naaste. Heere, wij danken u hartelijk en wij loven en aanbidden u dat u mensen bekeert en mensen verlost. En wij danken u ook dat u gezegd hebt dat u het gebed verhoort. Ook uw gebeden die opgezonden worden uit het midden van de gemeente. En zo, Heere, bidden wij u met verwachting. En wij vragen u tot eer van uw naam. Wilt u geestelijk leven uitstorten, uitgieten in onze harten? Want wij zijn in alles van u afhankelijk. Heere, verblijd ons met uw werk onder jonge mensen, onder kinderen, onder ouderen. Heere, laat er een getuigenis mogen klinken dat u goed bent en wij slecht. Dat u trouw houdt en maar wij zijn ontrouw. En laat Heer Jezus aanbeden en aangehangen en aangekleefd mogen worden. Dat ons leven verborgen mag zijn in Christus bij God. En dat er geleefd mag worden uit de verwachting om straks bij u te mogen zijn. Om uw aangezicht te zien in onvergankelijkheid. Om daar verzadigd te zijn met uw goddelijk beeld. Daar waar het uitnemend zeer veel beter is. Heere God, schenk die verwachting aan uw volk en kinderen. Dat ze verlost mogen worden van de vrezen des doods. En dat er een verlangen mag zijn wat komt uit het feit dat het leven hun Christus is. En dan zal het sterven ook winst zijn. Dat zal verreweg het beste zijn. Heere God, wij bidden u om dat positieve geloofsgetuigenis bij uw volk en kinderen. Geef daartoe een aangebonden leven aan uw genadetroon. Dat we bij het geopende woord mogen leven. En dat uw woord ons zal onderwijzen en sterken. O, werk toch zo, Heere, onder een ieder van ons. In bijzonder onder uw kinderen, dat ze een positief getuigenis mogen laten horen van wie u bent. Maar geef, Heere, hen die daar geen deel aan hebben, dat ze tot heilige jaloezie mogen worden opgewekt en dat ze daarmee tot u de toevlucht nemen en dat u hun wens hen zal geven. En Heere, wanneer er nog onverschilligheid is of verharding of geen lust om de Heere te vrezen, wilt u zulken staande houden en wil hun laten zien de leegheid en de nutteloosheid van een leven op aarde zonder u. En laat het toch zo mogen zijn, Heere, dat er dan een ontdekking mag zijn aan schuld, aan zonde, aan leegheid en aan rebellie. En dat er een walging van hunzelf zal zijn en dat er een hongeren en dorsten mag zijn naar de levende God. Heere, zo bidden wij u om het rijkste wat er is. We vragen u niet om veel, wij vragen u dan om alles. Omdat u ook alles wilt geven. Omdat u gezegd hebt, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. En zo bent u onze verwachting, Heere. Ook voor de gemeente en voor al het werk in de gemeente. Heere, zegen daartoe de bediening van uw woord. Het is een vrij lang gedeelte, maar het is goed om dat toch in één keer te behandelen. Helpt u ons, Heere, om de grote lijn vast te houden. En geef dat we toch met stichting mogen luisteren naar dit gedeelte van uw heilige openbaring. Zalf uw dienaar met kracht en ondersteun ons allen in het luisteren. Ook zij die thuis zijn, zegen hen, Heere, die wegens ziekte of ouderdom niet in de kerk zijn. En er zullen ook wel zijn die geen lust hadden om hier te komen. Heere, wilt u ook dat nog veranderen en wil met uw genade de gemeente behoeden en behouden. We bidden u, Heere, voor de zieken in de gemeente, gedenkt uw broeder Alderliesten. Ondersteun hem wanneer hij geopereerd moet worden. Laat er een overgave aan u mogen zijn, dat hij mag weten, God is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vervaard wezen? U hebt hem geholpen uit zoveel noden in het verleden. Wilt u het ook blijven doen tot zijn troost en tot troost van zijn vrouw? Zegen onze broeder in uw genade, bewaar voor pijn en schenk hem rust en overgave aan u. Heere, wilt u broeder Gerrit Bom ondersteunen in het ziekenhuis? Heere, hij is daar opgenomen en u weet de moeite die er zijn, ook een verzwakking wat plaatsvindt bij hem. Sterk hem, Heere, geef dat hij nog weer wat mag herstellen en kon het zijn weer naar huis mocht terugkeren. Wilt u hem een rotsteen zijn om in te schuilen, een toevlucht ook in zijn nood. Heere, gedenkt uw broeder Jaap Bom, ondersteun hem ook wanneer hij ervaart dat het toch minder wordt en dat de ziekte toch toeneemt. Ondersteun ook zijn vrouw. En wil in genade hen beiden een toevlucht zijn. Wij bidden u, Heere, of u in uw genade wil ondersteuning geven aan onze broeder Struik. Heer, u hebt hem zoveel ondersteund in de afgelopen bewogen jaar, half jaar, wat hij heeft meegemaakt allemaal. Heere, we danken u dat de laatste chemokuur heeft plaatsgevonden. Nu wacht alles op uw herstel. Heere, wilt u de middelen zegenen? Wil onze broeder dragen en omringen met rust? En geef, Heere, dat hij met vertrouwen ook verder mag gaan. Want het geloof kan toch ook nooit te veel verwachten. Heere, ondersteun hem en verblijd hem en zijn vrouw met een goede uitslag. En wil zo in genade nog een goeddoend God zijn. Gedenk in ieder van ons, Heere. Doe weg al onze zonden. Hoor ons bidden. Breid uw koninkrijk uit in deze wereld. We bidden dan tenslotte nog, Heere, voor hen die in nood zijn in deze wereld. En dan denken we nu bijzonder aan wat in Sulawesi heeft plaatsgevonden. Heere, ondersteun hen daar, vertroost hen. Laat uw woord daar ingang mogen vinden bij mensen. En dat door rampen heen toch uw woord verbreid wordt. Vertroost hen met verdriet. En wil de hulpverlening ook zegenen om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk. En de tweede is ook voor de hulpverlening aan Sulawesi. En laten we dan zingen Psalm 69, de versen 7 en 10. Psalm 69, versen 7 en 10. Geliefde gemeente, in de brief aan de Romeinen legt apostel Paulus uit hoe God zondaren zalig maakt. Zondaren worden zalig door het geloof, niet door de werken. Want allen hebben afgeweken en ze derven, ze verliezen. Ze zijn kwijtgeraakt de heerlijkheid Gods. En dat kan alleen maar veranderd worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. En dat legt Paulus uit, dat is het evangelie dat hij preekt. En wanneer iemand begrepen is in Christus, dan is hij volkomen gered. Dan is er niets wat hem scheiden kan van de liefde van God. En daar heeft Paulus over gejubeld in Romeinen 8. Gejubeld in die belovende God dat de zaligheid vast ligt. Maar dan is er wel een probleem. En dat probleem is Israël. Want Israël had toch voor 1500 jaar zoveel heerlijke beloften gekregen. Van zaligheid en verlossing en redding. En de Messias was voor hen gekomen. En dan zien we in de tijd van de apostel Paulus dat de Joden daar buiten vallen. Dat zij de Heere Jezus vervloekt hebben. En dat ze hem gedood hebben. Hem uitgeworpen. En hoe kan dat dan? Als Gods woord waar is, als zijn beloften waar zijn, als de zaligheid toch een werkelijkheid is, hoe kan het dan dat zij die het voor 1500 jaar die belofte gekregen hebben, dat zij nu buitengevallen zijn? Is dan misschien toch die belofte van God niet helemaal te vertrouwen? Zijn Gods belofte en is zijn trouw toch niet misschien onbetrouwbaar? Nou, dat is een verschrikkelijke gedachte. God is trouw. Maar hoe zit het dan met Israël? En daar gaat apostel Paulus in de hoofdstukken 9, 10 en 11. In hoofdstuk 9 hebben we gezien dat God zijn beloften, dus zijn toezeggingen, wat hij gaat doen, wat hij gaat uitwerken, dat die bestemd waren voor de uitverkorenen onder Israël. En er wordt de vergelijking getrokken tussen Esau en Jacob. Vergelijking tussen Ismaël en Isaac. De beloften, dus de verkondiging, de afkondiging wat God gaat doen, dat was alleen bestemd voor de uitverkorenen. Maar is dat dan wel eerlijk dat alleen de uitverkorenen krijgen, sommigen het krijgen, anderen het niet toegezegd krijgen? Dat God het bij de ene wel doet, bij de andere niet. Is dat wel eerlijk van God? Nou, dat is een heel verkeerde vraag. Want het gaat niet om eerlijkheid, het gaat wat wij verdienen. En niemand verdient iets. We verdienen allemaal uitgeworpen te worden in de verlorenheid. En de Heer heeft zijn beloften aangeboden aan een ieder. Heel het volk heeft het gehoord. Ik ben de Heere uw God. Ze waren allemaal onder het verbond, allemaal door de Rode Zee getrokken. Allemaal hebben ze de geestelijke spijs, de manna gekregen. Ze hadden allemaal die stem gehoord. Dat was de belofte van God. Zie, hier ben ik voor u. En die belofte wordt verkondigd aan een ieder. Niet wat God daadwerkelijk gaat doen. Ongeacht wat een mens doet. Maar de belofte van zaligheid, de genade van de zaligheid wordt onder een belofte aangeboden aan een ieder. Dus wanneer iemand verloren gaat, dan gaat hij verloren niet omdat hij niet uitverkoren was, maar hij gaat verloren omdat hij die belofte van God niet wilde aannemen. Hij wilde niet buigen. Hij wilde het niet. Daarom gaat een mens verloren. Maar wanneer een mens behouden wordt, dan wordt hij alleen maar behouden omdat God naar hem omzag. Dat God hem greep. En die zaligheid wordt nou een ieder aangeboden. U mag uw mond wijd open doen en de Heere belooft, ik zal hem vullen. Komt herwaarts tot mij, ik zal u rust geven. Zo gaat het heel de schrift door. Dat is het aanbod van Gods genade, van zijn beloften. Nou, dat hebben we ongeveer gezien in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10 hebben we gezien hoe Israël gereageerd heeft op wat God hen verkondigd had. Israël wilde zalig worden door de werken. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Al die wetten zijn wij beter dan de heidenen en zo kunnen we de zaligheid verdienen. Maar hoe tragisch is dat werk, die weg. Want de mens kan niet behouden worden door de werken. En dat is ook tegelijk een bevrijding. Wij hoeven niet aan allerlei voorwaarden te voldoen om behouden te worden. Een zondaar wordt ook niet behouden door gehoorzaamheid aan de wet te betonen. Wij mogen de naam des Heren aanroepen. Want het zal geschieden dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Christus is niet ver weg in de hemel dat we zouden moeten klimmen door allerlei werken te verrichten om hem tot ons te halen. Of dat we hem uit de diepte zouden moeten ophalen. Dat we onszelf zouden moeten tuchtigen en allemaal dingen doen en ons onthouden. En om te verdienen, om te kwalificeren voor genade. Als ik maar goed dit beleefd of ervaren heb, dan. Ja, dan kan ik voor de Heere komen. Als ik maar goed mijn zonde beleefd heb en dat ik hier bijna helemaal kapot ben vanwege mijn schuldbesef. Ja, dan. Dan voldoe ik aan de voorwaarden. Dan zal God mij genade geven. Nou, zo is het niet. Natuurlijk ontdekt de Heere mensen aan zonde. Dat kan niet anders. Maar dat is geen voorwaarde. Dat is een belofte wat God zal doen. En in het leven wordt dat steeds dieper in het leven van Gods kinderen. Ze worden steeds grotere zondaar. Tot hun eigen afschuw zien ze dat. En toch door Gods genade worden ze geheiligd, Gods kinderen, dat ze minder zonden doen. Dus Israël wilde zalig worden door de werken van de wet. Maar dat kan nooit. Het is alleen door genade. Wel nu, dan komen we aan hoofdstuk 11 toe. En hoofdstuk 11 vraagt apostel Paulus, heeft God dan zijn volk verstoten? Want er zijn zoveel onder Joden en ongelovigen. Ze werken altijd apostel Paulus tegen. Ze roeren de mensen op en bewegen hem om in opstand te komen tegen die apostelen. De Joden zijn overal hen tegen. Dus, waarschijnlijk heeft God dan zijn volk verstoten. Dat zouden we heel makkelijk kunnen denken. En nu, het evangelie wordt aan de heidenen verkondigd. Die nemen het aan. De Joden verwerpen het in ergernis. Dus dan kunnen we uit afleiden, God heeft zijn volk verstoten. Israël is afgedaan. Geen plaats meer in Gods heilsplan. Israël heeft Gods ontferming en genade verzondigd. Heeft God zijn volk verstoten? Weg met jullie. Ik ga nu naar de heidenen. Heeft God dat gedaan? Dat zij verre. Helemaal niet. God heeft Israël niet verstoten. En dan geeft Paulus een voorbeeld. Ten eerste zichzelf. Ik ben ook een Israëliet. Uit de stam van Abraham. Uit het zaad van Abraham. Uit de stam van Benjamin. En zo zijn er meer Joden. Die de Heer Jezus omhelst hebben in het geloof. En die zijn er altijd geweest. Alle eeuwen door. Steeds zijn onder het Joodse volk mensen geweest die de Heere Jezus hebben beleden, hebben lief leren krijgen. En daarom zegt Paulus in vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren gekend heeft. Hij heeft ook onder Israël zijn uitverkoren, net als onder de heidenen. Die heeft hij tevoren gekend. En zegt Paulus, dat is altijd zo geweest. Want dan kijkt hij terug, een ander voorbeeld, naar Elia. In de dagen van Elia. Toen dacht Elia, ik ben de laatste. En ze willen mij ook nog doden, heren. Er is niemand meer over. Mijn levenswerk is allemaal weg. En niemand dient u meer. Dan zegt de heren tegen Elia, maar wacht eens even. Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. 7000 mannen komen vrouwen en kinderen bij. 7000, dat is een volheid. 7 keer 1000, 10 maal 10 maal 10. Dat is bijbels om het zo te zien. Dat is een volheid. Jij ziet ze niet. Jij kent ze niet. Maar ik heb mij overgehouden. Dat er een rest is overgebleven. Die rest. Dat is ook weer iets waar Paulus de vinger bij legt. De restgedachte. Dat zie je ook in de psalmen, in de profeten. De rest. 5, vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een rest geworden. Een overblijfsel geworden. Naar de verkiezing der genade. God heeft hen verkoren uit genade en barmhartigheid. En dat is nog steeds zo. Ik ben er een van. De andere apostelen uit de Joden zijn het. En de uitverkorenen die er nu zijn, die de Heer Jezus kennen. En dat is altijd zo geweest. In de dagen van de profeten was dat zo. God heeft altijd zijn kinderen onder Israël gehad en dat is gebleven. Dat is gebleven tot op de dag van vandaag. Israël is niet door God verstoten. En dat wordt verder uitgewerkt in vers 7. Waar apostel Paulus zegt dat de uitverkorenen onder Israël de zaligheid ontvangen hebben. Maar de anderen zijn verhard geworden. Verhard door hun ongeloof, door hun onwil. Omdat ze niet wilden buigen. En dan verwijst apostel Paulus naar profetieën uit het Oude Testament. Waar dit ook al was aangewezen. Jesaja 29 vers 10. Want de Heere, dat is vers 8. Want de Heer heeft over uw lieden uitgegoten een geest van diepe slaap en hij heeft uw ogen toegesloten. Dus dat ongeloof en dat verzet en dat blijvend verzet en de onwil en onverschillig zijn tegenover de Heer, dat is heel gevaarlijk. Misschien zit Simon zo iemand in de kerk ook die wat onverschillig is en het zal nog wel. En als je daarmee doorgaat, dan komt er een diepe slaap over je heen. En je wordt verhard. En je ogen worden dicht gedaan dat je nooit meer bekeren kunt. Dat staat in de Bijbel. Dat is met Israël gebeurd in de dagen van Jesaja. En we hebben net gezongen op Psalm 69. Die woorden, die ernstige woorden. Vervloek hun spijs, dat hun niets hun ziel verkwik, verblind hun geest, verduister hun verstand, verdonker hun gezicht, bewolk hun ogen, verbreek hun kracht. Wat een vreselijke woorden zijn dat, hebben wij net gezongen. Waar slaan die woorden op? Dat is de vloek van God over hen die zich weigeren te bekeren. En daar profeteert David van in Psalm 69. Dat is de verharding. Het is levensgevaarlijk om het woord van de Heere voor kennisgeving maar aan te nemen. En je niet gewonnen te geven. En toch maar blijven voor jezelf te leven. Dat is levensgevaarlijk. Je merkt niets, je voelt niets, dat is juist het punt. Je voelt het niet meer. Dan komt die vloek wat we gezongen hebben, komt over zulke mensen. En de Heere geven dat er niemand is hier in de kerk die dat zal overkomen. Maar het gevaar is er wel. Het is een ernstige zaak om onder het evangelie te zijn. En daarom verwijst Paulus hier ook naar Psalm 69. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En tot de volle vergelding tot een valstrik. En ook in Psalm 69, vers 24, waar wij hier lezen in Romeinen, vers 10, dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug allen tijd. Dat ze waggelen en wankelen, dat is een vloek van de Heere over het ongeloof van Israël. En dus zegt Paulus, wat nu gebeurt met Israël, dat is al geprofeteerd in het Oude Testament. En er was ook altijd onderscheid in Israël. Het is op zich niets nieuws, zegt hij, wat er nu gebeurt. Er was altijd een rest, altijd onderscheid. Kain en Abel, dat is nog voor Abraham uiteraard. Maar Jacob en Esau. In de dagen van Elia, rest is overgebleven. In de dagen van David. In de dagen van Jesaja. En Jesaja had een zoon, gaf zijn, een van zijn zonen naam, Shear Jashub. En dat betekent een rest wordt behouden. Dat was in de dagen van Jesaja al. Een rest wordt behouden. En zo zegt Paulus, ook vandaag wordt er een rest behouden. Ook al heeft Israël de Heer Jezus uitgeworpen, de Heer heeft nog steeds zijn rest, zijn volk, zijn 7000 onder Israël. Dat was toen zo in de dagen van Paulus, dat is vandaag nog zo. En dat is het wonder dat we zien dat de Heer ervoor zorgt dat er een volk is dat hem vreest en lief heeft. En dat is altijd zo geweest, al de eeuwen door. De Heer heeft zich altijd een volk overgehouden dat hem vreest en lief heeft. En dat is niet beperkt tot één kerkverband. Dat gaat door de kerken heen. We zien de grote kerkverbanden van onze tijd en we zien zoveel afval en strijd. Dat is de eeuwen door al het geval geweest. In de middeleeuwen was het ook donker. Toen heeft de Heer ook zijn volk gehad. Toen was er ook een bepaalde vroomheid onder sommigen van het volk. En zo heeft de Heer in alle kerken nog zijn kinderen. Dat betekent niet dat het niet uitmaakt in welke kerk je gaat. Maar je hebt de plicht om je te voegen daar waar de waarheid verkondigd wordt. En de Romeinse leer, dat is een dwaling, een leugen. De mensen willen terugwerpen op zichzelf, op hun eigen werken. Maar er is ook zelf onder het Rooms-Katholicisme een invloed van het Augustiniaans denken, wat ook sterk Calvijn beïnvloed heeft, waarin het werkelijk gaat om de genade voor een doodverloren mens. Vrije genade. En die invloeden zijn ook zelfs daar aanwezig. De Heer is nog steeds aan het werk. De Heer heeft meer kinderen, ook in Nederland, dan wij denken. De Heer heeft meer kinderen, overal. Ik hoorde gisteren van een jonge echtpaar, wat hun leven gegeven heeft, die kent ze verder niet, in Marokko. Om daar evangelie te brengen onder de Berbers en de Marokkaanse bevolking. En zo zijn er veel meer mensen die door de Heer opgewekt worden. Om het evangelie te verkondigen, om getuigen te zijn. En overal. Dat woord wordt niet maar nutteloos verkondigd. De Heere zal doen wat hem behaagt. En wat hem behaagt is naar zijn genadige, vrijmachtige verkiezing. Zal hij overal zijn kinderen hebben. God regeert. Beeft Satan. Ontstaat de sterke held terzij. En zo heeft de Heere altijd zijn volk gehad. Soms kunnen we ons eenzaam voelen. Maar de Heer heeft meer gelovigen dan wij beseffen. Het zal niet een meerderheid zijn. Een rest. Maar ook dat is Bijbels. Een rest na de genade. En dan moeten wij niet redeneren. Het zou toch mooi zijn. De Heer heeft toch de macht om heel Nederland op één dag te bekeren. Ja, die vragen passen ons niet. Ik ben een zondaar en u ook. En daar heb ik mee te maken. En dat moet ik belijden. En ik ben niet wijzer dan God. Ik moet ervoor buigen. En de Heere vragen dat ik een getuige mag zijn. En u op uw werk en in de collegebank en waar u ook bent. En laat er aan de Heere over naar zijn genadige, barmhartige verkiezing. Ervoor te zorgen dat zijn huis vol zal worden. De Heer heeft nog steeds hun 7000 die hun knieën niet buigen. Ze zijn overal, want Gods raad zal bestaan. En dan zien we nog terug op Israël. Dan blijft er een vraag over en dat vinden wij in vers 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? En dat vallen moeten we denken aan uitvallen. Niet struikelen en weer opstaan, nee. De vraag is, hebben ze gestruikeld over die steen des aanstoots, de Heere Jezus, en nu zijn ze gevallen, weggevallen in de diepte, om nooit meer op te staan. Dat is de vraag. Israël heeft als volk de Heere verlaten, wilde niet in zijn zoon geloven. Hun verwerping is een werkelijkheid. Een deel van Israël is gevallen, is verworpen. Maar de Heere gebruikt dit om iets heel moois te doen. Door hun val is het evangelie toen gegaan naar de heidenen. Het einde van Handelingen 28. Paulus redeneert met de Joden daar in Rome. En het eindigt daarin dat Paulus zegt, maar nu zal ik me tot de heidenen wenden. En de Joden gaan al weg, ruzie makende onderling, terug naar hun synagoge. Dat is typerend wat er daarna gebeurd is. Het evangelie is inderdaad naar de heidenen gegaan. Israël is gestruikeld en door hun val is het evangelie toen naar de heidenen gegaan. Nu wordt Gods barmhartigheid getoond aan de heidenen. De val van Israël betekende rijkdom voor de wereld. Het feit dat zij verminderd werden, dat zij voor een groot deel uitgesloten werden uit Gods koninkrijk, dat betekende rijkdom voor de heidenen. Nu kregen heidenen deel aan het eeuwige leven. Vers 11, door hun val is de zaligheid aan de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En nu hebben heidenen het woord ontvangen en zij hebben het aangenomen. En zij hebben de zaligheid gekregen. En dit moet weer, zegt Paulus, Israël tot jaloezie verwekken. Want Israël heeft geen vrede. Dat is nog steeds allemaal raak niet, smaak niet, roer niet aan, wetten enzovoort, maar geen vrede. En dan zien ze de heidenen die roemen in de vrede van God. En dat moet dan die Joden tot jaloersheid verwekken. Dat zij de Heere Jezus zouden aanhangen. De val van Israël was erop gericht dat de heidenen het evangelie zouden krijgen. Maar de afval van Israël, de val van Israël, dat is geen blijvende zaak, zegt Paulus. Het was maar tijdelijk. God gaat door met Israël. Er is uitzicht op een heilige jaloezie die God zal opwekken in hun harten. God wekt dat op door het getuigenis van de heidenen die tot bekering gekomen zijn. Maar God wekt dat op in hun harten. Vers 12 spreekt over hun vermindering als rijkdom voor de heidenen. En dan die woorden, hoeveel te meer hun volheid. Dus als hun vermindering, dat zij weggeworpen werden, geestelijke rijkdom betekent voor de heidenen. Zo zal de volheid, wanneer Israël tot bekering komt, nog veel meer geestelijke rijkdom zijn voor de heidenen. Daar richt Paulus zich op. Dus is Israël gevallen, uitgevallen, nooit meer op te staan? Nee. God gaat door. Nu is het evangelie naar de heidenen gegaan. Dat moet dit zal tot jaloezie verwekken. En hun volheid zal tot zegen zijn voor de heidenen. Vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is van de wereld. Wat zal de aanneming, dus hun aanneming wezen anders dan leven uit de dood. En daarin zien we een verwachting die Paulus heeft. Dat uit Israël zondaren behouden zullen worden. Israël eerst verworpen, maar dan toch aangenomen. Dat is de verwachting van Paulus. Hij ziet uit naar de aanneming van Israël. En dit zal voor hen leven zijn uit de doden. Uit de geestelijke dood en donkerheid en bedekking waaronder ze waren. Zo ontwaken tot geestelijk leven. Paulus geeft nog een voorbeeld. In vers 16 heeft hij het over de eerstelingen. Dan moet je zich voorstellen de eerste vruchten van de oogst. Dus de oogst wordt binnengehaald. En voordat ze van die graan brood gaan bakken, deeg gaan maken, brengen ze eerst de eerste graan brengen ze naar de tempel. Dat zijn de eerstelingen. Die worden toegewijd aan God. En daarmee geeft eigenlijk zo iemand al heel de oogst aan God. Het kwam van u, het is van u. De eerstelingen geven ze daadwerkelijk. En de rest mogen ze behouden, daarvan leven, in dankbaarheid eten. Maar in feite is alles toegewijd aan de Heer. En nou wil Paulus hier zeggen, nu zijn er al uit de Joden tot bekering gekomen. Dat zijn de eerstelingen. Die zijn al toegewijd aan de Heer. En die representeren heel dat volk van Israël dat nu nog in donkerheid zit. Maar ze zijn nog steeds geheiligd in die zin dat ze toegewijd zijn. In de zin dat God nog bemoeienissen met hen heeft. God heeft hen niet weggestoten dat ze vervallen om nooit meer op te staan. De eerstelingen zijn heilig. En daarom is heel het deeg, heel de oogst, is ook heilig. God beschouwt dat volk nog steeds als een bijzonder volk. Nog een voorbeeld. Vers 16 gaat over een wortel in de grond. En daar groeit een boom uit. En die takken worden gevoed vanuit de wortel. Zo is de Heere de wortel, de oorsprong van het volk Israël. En Israël vormt de takken. Ze zijn de Heere toegewijd, zo waren ze dat. En dat volk Israël, dat is nog steeds, het hoort bij die wortel God. God is in hen begonnen door Abraham, Isaac en Jacob. En er komt heel Israël uit voort. Ze horen nog steeds bij elkaar. In die zin, ze zijn de Heere nog steeds toegewijd. God heeft nog steeds bemoeienis met dat volk Israël. God heeft dus zijn volk niet laten vallen dat ze nooit meer zouden opstaan. Ze zijn nog steeds binnen het gezichtsveld van God. God heeft hen niet uitgeworpen. Ze komen uit de wortel. De wortel is heilig, dan zijn ook alle takken heilig. Maar nu gaat Paulus er nog op door met een ander voorbeeld. Dat is een olijfboom, de takken en de wortel. De wortel is heilig en de takken zijn geheiligd. Maar wat is er nu gebeurd, zegt Paulus? Van die boom, daar zijn nu takken uitgebroken. Joden die tegen Paulus waren en oproer veroorzaakten. En Paulus wilde doden. Dat zijn die takken die afgebroken zijn. Uit die olijfboom. En in hun plaats zijn er wilde olijftakken ingeënt. En die wilde olijftakken komen van de heidenen. En die zijn geënt op die wortel. Die zijn nu ingelijfd bij het volk Gods. En dat is heel verootmoedigend. Dat Joden die van nature geheiligd waren, afgebroken zijn. En dat heidenen die van nature buiten Gods beloften vielen, dat zij nu ingeënt zijn. Dat zij nu ingewonnen zijn, ingelijfd zijn bij het huisgezin Gods. Dat ze erfgenamen geworden zijn van de hemelse heerlijkheid. Rechtvaardig verklaard voor God, dat is genade. En dat is ook heel verootmoedigend. Daar moeten wij ook heel klein over onder worden. Wanneer u de Heere Jezus mag kennen als u zalig maken, dan is dat onverdiende genade. U hoorde niet bij het volk van God. God heeft medelijden met u gehad. En God heeft u ingelijfd in Israël. Onder Jacobs kinderen gerekend te worden. En u mag de naam van Israël dragen. U hoort bij het geestelijke Israël. Het ware Israël. De gemeente van de Heere Jezus Christus. Die vergaderd wordt uit Joden en Heidenen. Samen één in Christus. En besef dan dat Joden werden afgebroken. Zodat u ingelijfd zou worden. Hun val is u tot rijkdom geworden. God had medelijden met u. En het enige verschil tussen u en die Joden die afgebroken zijn en afgevallen zijn, dat is genade. Het is Gods vrije genade. Het is zijn soevereine liefde over u, wanneer u de genade van de Heer Jezus mag kennen. Dan moet u zich maar verlustigen in die goedheid van de Heere, in zijn barmhartigheid, dat de geheiligde takken uitgebroken werden. En dat wij, onheilige takken, mochten ingelijfd worden. Genade. De Heer is Israël voorbij gegaan. En heeft hen gelaten in hun ongeloof en in hun verzet. Maar hij heeft u opgezocht, terwijl u ook in ongeloof was. En u ook in verzet was. U wilde toch ook niet. Ik weet dat van mensen hier, die me verteld hebben en weten van een overgang in hun leven. Dat ze tot hun schaamte het zeggen. Ik wilde het ook niet. Maar God is mij te sterk geworden. U verzet u tegen de Heere, maar uit vrije, onbegrijpelijke liefde heeft God zich over u ontfermd. Daarom, vers 20, zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Heb heilig ontzag, beef voor de Heere. Heb heilig ontzag en vrees voor zijn woord. Heb diep ontzag voor Gods vrije genade en verootmoedig u. God is onverdiend goed geweest voor u. Dan moet u niet trots worden. Dan moet u zichzelf niet verheffen boven hen. We mogen nooit op de Joden neerzien. We mogen nooit de Joden verachten. Sta met diepe verwondering en stil ontzag dat God genade over uw leven had. En laat er een gebed mogen zijn voor Israël. En datzelfde geldt ook wanneer wij om ons heen zien. Als u straks naar huis loopt, dan ziet u mensen die een hond uitlaten of andere dingen doen of tuinwerken. Die echt niet naar de kerk gingen, dat ziet u. Nou, we moeten vriendelijk zijn en groeten. Maar we mogen onszelf nooit verheffen boven hen. Alsof wij een beetje beter zijn omdat wij naar de kerk gaan. Het enige verschil tussen u en hen is genade. Want u en ik hadden precies zo geleefd, u en ik, precies zo geleefd, waar het niet dat God u te sterk geworden is. Dat is het enige verschil. Wees niet hoogvoelende, maar vrees. Het is enkel genade. En het is uw taak om hen tot jaloersheid te verwekken. Want die heidenen om ons heen moeten tot jaloersheid gebracht worden. Zijn ze jaloers op u? Zijn ze jaloers op u? Zien ze, ja, hij heeft toch wel wat. Vrede, rust, zijn gezin is in orde. Er is liefde, zorg. Hij is ook belangstellend en vriendelijk. En ze zien, die man heeft iets wat ik niet heb. Denken ze zo over u? Of zien ze dat niet? Dan schiet u helemaal tekort. Gaat er weinig van ons uit. Geen vrede. Geen liefde. Geen bewogenheid. Geen belangstelling. Geen vriendelijkheid. Geen barmhartigheid. Dat is heel erg. Als dat zo is. Wanneer u de Heer Jezus kent, dan moet het toch een groot voorrecht zijn. Dan moet het toch een positief getuigenis klinken. Als u beleid deelt hebben aan het eeuwige leven, dan moet een ander dat ook aan ons kunnen zien en van ons kunnen horen. Hoe kunnen de mensen in de wereld anders hoop krijgen? Ze moeten het aan ons kunnen zien. En als ze het niet aan ons zien, waar kunnen ze het dan vinden? En nou is het zo verschrikkelijk dat de Joden, in plaats van dat ze zo jaloers zijn, verwekt zijn, die zijn verschrikkelijk vervolgd en vermoord en uitgejouwd en grapjes over gemaakt, werden op neergezien. Wat een verschrikkelijke travestie, wat een vreselijke is er gebeurd. En datzelfde kunnen wij ook doen bij de mensen om ons heen. Dat ze een hekel aan ons hebben. Omdat ze geen bewogenheid bemerken. En wanneer ze geen liefde aan ons kunnen zien, dan moeten we maar goed nagaan bij ons waar dat aan ligt. Is het misschien dat er geen liefde is in ons hart? Want wanneer we de Heere lief hebben, dan zullen we ook zijn geboden houden. Dat kan niet anders. Dan houden we ook vast aan zijn woord. Dan moeten we maar goed nagaan of wij de Heer wel kennen. We kunnen wel de naam hebben dat we leven, maar dat we dood zijn. En ligt dat dan aan God? Nee, dat ligt aan onszelf. U weet dat beter. Het ligt inderdaad niet aan God, maar aan onszelf. Kunnen wij net als die Joden van toen bezig zijn om de Heere en zijn gerechtigheid en zijn beslag op ons leven buiten ons op een afstand te houden. Omdat we het niet willen opgeven. Dat we Gods woord niet serieus nemen. En zijn aanbod van genade en liefde naast u neerleggen. En dan hoort u nog wel bij een kerk. En u kunt van uzelf zeggen dat u rechtzinnig bent. Dat zijn de fariseeën ook. Maar pas wel op. Vers 21. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En dat zien we om ons heen, overal in ons vaderland. Dat takken die eerst ingelijfd waren in de kerk, nu onder ons afgebroken zijn en in ongeloof neerzinken. Wanneer een mens in ongeloof zich verzet tegen God en zijn woord, als de Heere de natuurlijke takken Israël heeft afgebroken, wat zal de Heere dan met ons doen? Tegen natuurlijke takken, die worden zeker afgebroken. En daarom is dit een woord van waarschuwing. En een woord van opwekking. Om trouw te zijn aan God. Heere, leg beslag op mijn leven. Heere, druk uw beeld op mij af. Dat ik u mag kennen en de kracht van uw opstanding. Door het geloof richten op Gods woord. En daarbij leven. Want Israël is een schokkende waarschuwing voor ons. En je ziet het overal gebeuren, dat waar Gods woord ontkracht wordt en niet meer geloofd wordt, daar verschrompelt de kerk. Daar wordt de kerk werelds verwaterd. En na een poosje is er geen kerk meer. En de kerkgebouwen worden verkocht. En er worden appartementen van gemaakt. Vers 22, zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. De strengheid over degenen die gevallen zijn. De Joden. Maar de goedertierenheid over u, indien gij in die goedertierenheid blijft. Anders zult ook gij afgehouden worden. God is goed voor ons geweest. Streng geweest voor zijn eigen volk. Wanneer wij het woord opgeven en ons hart niet verpand is aan God. U bent alles voor mij. Wanneer dat niet zo is. En we gaan mee met de wereld. En we leven voor het genot. Dan vervallen wij in ongeloof. En dan worden we afgebroken. En nou is de liefde tot de Heere. En het geloof, dat komt inderdaad niet uit ons. Maar dat schenkt God. En hij wil dat geven. Mild en overvloedig. Hoe vaak heeft de Heere Jezus dat niet voorgehouden aan dat volk Israël? O allen, gij die dorst, komt. Hoe vaak? En zo wordt het ons ook voorgehouden. Laten we hem zoeken. En wat er gebeurd is met Israël, daaruit leren. Hoe wij leven. Dat wij de voorrechten beseffen die wij ontvangen hebben. Want wij horen bij de meest bevoorrechte mensen die ooit op aarde geleefd hebben. Gezondheid, welvaart, ongekend. En wij mogen ook de waarheid weten, de weg tot de zaligheid. Wat doen u en ik met die voorrechten? Maar tenslotte geeft Paulus toch ook een opening naar een toekomst voor Israël. In vers 23 en 24, wanneer ze in het ongeloof niet blijven, zullen zij weer ingeënt worden. Die afgebroken takken worden weer ingeënt, hun kinderen dan. God is machtig dat te doen. Vers 24, want indien gij afgehouwen zijt uit de olijfboom die van nature wild was, wij heidenen, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt zijn, in Israël ingelijfd, hoeveel te meer zullen deze, de Joden, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Het was oorspronkelijk voor hen. En wij heidenen zijn er maar voor een tijd bijgebracht. Dat heeft al 2000 jaar geduurd. Dat was eigenlijk tegennatuurlijk. Maar deze Joden, zij behoorden eigenlijk bij hun Messias en bij het verbond. Zij liggen er buiten. En zonder Christus gaat de mens verloren, of hij nou Jood is of heiden. Maar de Heer is machtig om de Joden in te lijven in zijn kerk. En dat geeft een perspectief op de toekomst van Israël. En daar gaan we volgende week verder over gaan. Want dat is veel te veel in één preek. Amen. Wij zingen Psalm 87, de versen 3 en 4. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen. Uw wegen zijn werkelijk hoger dan onze wegen. Veel heilrijker dan onze wegen. Uw gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. U had van begin af aan heel de mensheid op het oog, omdat het Lam Gods moest komen dat de zonde der wereld zou wegnemen. En zo zou u ervoor zorgen dat die onbesneden Filistijnen ingelijfd werden. En dat de Moren, dat ze ingelijfd werden, dat de heidenen bij u zouden thuiskomen. Maar ze zijn allemaal tegen natuurlijk. Want Israël hoorde erbij. En Israël is grotendeels afgevallen. Maar u bent bij macht om Israël weer in te enten. O Heere, wilt u dat doen? Wilt u Israël tot bekering brengen? Maar wilt u ook ons, Heere, verootmoediging geven? Dat wij mogen beseffen, het is uw wonder als wij... tot uw volk mogen horen. Het is enkel genade. En dank u, Heere, dat u het ons allen aanbiedt, wel meenend, dat u dat serieus ons voorhoudt, dat wij de naam des Heeren mogen aanroepen, om dan zalig te worden. Die belofte wordt ons geschonken. Wat een troost, wat een uitzicht, o Heere, geef dat wij er op letten. En dat het niet met ons zou zijn, omdat we ons verzetten. Dat er een diepe slaap over ons zou komen. En dat alles mat en lusteloos en dor zou worden. En dat het woord ons niet meer zou aanspreken. En dat we bezig zijn afgekapt te worden, om voor eeuwig verloren te gaan. Heere, behoed ons uit genade. Zegen de bediening van uw woord. Breng ons vanavond weer samen. Zegent u de zondagschool. Werk met uw geest, Heere. En zegen dit prachtig werk wat gedaan wordt voor onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 105, het derde vers.
Thank you.
de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.